Hallo, welkom bij aflevering 9 alweer van Praatjes over wetenschap. Mijn naam is Chacot, ik ben een chemicus en een freelance wetenschapsjournalist, dat weet je misschien. Die twee, die fusioneer ik samen bij C2W Mens en Moleculen. Dat is een vakblad voor de Vlaamse en Nederlandse Chemievereniging. En het zijn zij die mij vandaag op pad hebben gestuurd. Naar Dessel in Limburg. Want daar is dit jaar een nieuw museum geopend over radioactiviteit. Dat is geen makkelijk onderwerp om over te praten, hè. Zeker niet als je het niet alleen met de mensen van vandaag wil doen, maar ook met die van binnen 300 jaar. Ik vraag hoe ze dat voor elkaar krijgen aan Anneliese Koguit. Welkom bij Praatjes over Wetenschap. Hallo, dag Anneliese.
Goedemiddag.
Hi. Jij bent coördinator van het bezoekerscentrum hier bij Tableau in Dessel. Leg eens uit, wat is Tableau?
Tableau is het bezoekerscentrum waar we uitleg geven over radioactiviteit en het veilig beheer van radioactief afval voor België.
Mm-hmm. En hoe ben jij hier zelf terechtgekomen?
Ik ben wetenschapper van opleiding, maar ik heb zelf nooit echt in onderzoek gewerkt, maar altijd naar publiek en communicatie. Mijn vorige job was in het planetarium van Brussel, waarbij ik ook de publiekswerking en de communicatie verzorgde. Dus daar probeerde ik de astronomie en ruimtevaart voor iedereen begrijpbaar te maken. En nu doe ik hetzelfde hier in Tableau, dus als publiekswerker zorgen dat er activiteiten zijn, dat er een aanbod is, dat mensen ons kunnen bezoeken. En vooral radioactiviteit, radioactief afval, uitleg over geven en zorgen dat de mensen begrijpen van wat het inhoudt en wat wij hier in België doen met ons radioactief afval.
Mm-hmm. Je zegt het zelf, je bent een wetenschapper van opleiding. Weet je nog wanneer je die keuze hebt gemaakt om iets in de wetenschap te gaan doen?
Het klopt dat ik in mijn tienerjaren altijd enorm geïntrigeerd was door wetenschap. Ik was iemand die ook graag onderzocht van hoe zitten dingen in elkaar, zowel technisch als meer theoretisch. En ja, dat zijn ook de zaken die mij gestimuleerd hebben om toch ook die studie aan te gaan. En doordat ik zelf voel hoe plezant wetenschap kan zijn en hoe wetenschap ook continu met ons mens zijn verbonden is, vond ik het toch enorm interessant om die stap te zetten om te proberen andere mensen daar ook van te overtuigen. Ik weet dat wetenschap bij veel mensen zo'n beetje de naam heeft van hoe saai, hoe moeilijk. Dat is het niet eigenlijk. Wetenschap, bij alles wat we doen, omringt het ons en het is veel meer aanwezig dan we zelf beseffen en daar wil ik de mensen, die samen met hen die weg gaan en hen daar uitleg over geven.
En dat doen jullie hier bij Tableau. Het is een bijzonder mooie ruimte om iets eigenlijk super ingewikkeld uit te leggen, hè? Want radioactiviteit en radioactief afval vooral, het is geen makkelijke materie om aan zo'n breed publiek uit te leggen, want het is hier voor zowel kinderen als ouders, als ouderen. Hoe pakken jullie dat aan?
Wel, zoals je zegt, we wouden echt dat we iets hadden voor een breed publiek. Dus daarmee hebben wij een tentoonstellingsruimte uitgebouwd die heel interactief is. Dus wij gaan altijd met heel visuele, met animatie, met video-elementen werken. En ook het interactieve, dus dat je mensen zelf dingen laat doen. Op die manier trigger je hen om toch even te lezen, even te kijken. En daar zijn we wel in geslaagd. Dus we hebben een mooie expo met een aantal tekstpanelen, maar ook met heel veel audiofragmenten die de bezoeker begeleiden doorheen de weg van de ontdekking radioactiviteit en het beheer van het radioactieve afval.
Wel, ik ben heel benieuwd om in die expo te duiken, dus ik stel voor dat we dat gewoon meteen gaan doen.
En dan komen we in onze expo, waarbij dat we de expo opgedeeld hebben in 4 grote delen. Dus we beginnen met alles wat u hier ziet, is het eerste deel, is het wetenschapsdeel. Dus daar gaan we toelichten dat radioactiviteit echt wel een natuurlijk gegeven is. Het is ontstaan bij de Big Bang, waarvan dat we hier een mooie soort van videoanimatie hebben. We starten bij de Big Bang en we komen tot onze aarde zoals die nu bestaat en zoals wij erop leven.
Dus we hebben een soort van grote koepel die ophangt. Anneliese vertelde mij daarnet dat ze in een planetarium hiervoor nog heeft gewerkt. Dat zie je. Denk, je kan het wel vergelijken met een soort planetarium waar de Big Bang op wordt getoond en waarop wordt uitgelegd hoe... Ja, inderdaad, die radioactiviteit ooit op onze wereld is terechtgekomen en dat het inderdaad ook een natuurlijk proces is. Als we dat dan gehad hebben, dan loop ik hier links een beetje verder en zie ik, ja, dat vind ik als chemicus natuurlijk fantastisch, hè. Het is een aanraakbare tabel van Mendeleev met elke keer, als je, ik ga er eens eentje omdraaien, als je hier bijvoorbeeld natrium hebt, helemaal vooraan in de tabel van Mendeleev, en ik draai dat om, dat gaat geluidsloos, dus dat is jammer voor de audio. Maar goed, voor de installatie, dan zie ik, ah kijk, keukenzout, uiteraard, natriumchloride. Als ik hier iets anders, misschien iets minder evident, molybdeen, hier is element 42, dan zien we, ah, molybdeen komt voor in sterke legeringen. Je kunt ze gebruiken in montageonderdelen, want het is een soort van tandwiel. Dus zo zie ik heel de tabel van Mendeleev met telkens per element een toepassing. Ik ben verliefd op dit stuk van de expo nu al, Anneliese.
Kan ik mij voorstellen. Van. Als biochemicus is dit ook iets dat mij enorm aanspreekt.
En als we verder lopen, dan zie ik hier een soort van ijsfiguur. Ik herken het wazig, maar dan van een 2D-versie.
Ja,
maar dit zijn alle verschillende isotopen, denk ik dan.
Absoluut, heel goed gezien. Dus wij hebben hier een energievallei. Zoals u zegt, normaliter wordt die altijd op 2D getoond. Energievallei betekent dat je dus van elk chemisch element de verschillende isotopen op een rijtje gaat zetten. En dat is heel belangrijk om radioactiviteit te kunnen toelichten. Hè, van hoe komt het dat een element soms wel, soms niet radioactief is? Dan moet je dat begrip van isotopen gaan toelichten. En moet je ook het verval... Want als je spreekt van halfwaardetijd, moet je ook daar weer zeggen, oké, een bepaald element vervalt in een ander element en zendt daarbij energie uit. We hebben dus een 3D-versie gemaakt om het wederom voor mensen die niet direct die fysica- of chemie-achtergrond hebben, om het toch te proberen visueel voor te stellen. En dus als we een beetje een start nemen, zie je dat we dus in de vallei heb je eigenlijk het midden gedeelte, het laagste gedeelte waarin de neutrale elementen zitten. En de links en rechts heb je de isotopen die hoger liggen, want dus op de as naar boven toe heb je de energie van elk element. Dus hoe hoger uw staafje, hoe meer energie, hoe meer energetisch, hoe meer radioactieve straling er kan uitgezonden worden. En dan natuurlijk heb je ook het samenspel van de protonen en de neutronen. Naar gelang welk soort isotoop, welk element je hebt, heb je te veel proton, te veel neutronen en heb je die zaken die uit.
En meer verschillende combinaties. Als je naar het midden kijkt, gaat die breder uit,
ja,
voor alle verschillende protonen en neutronen combinaties.
Absoluut,
van de isotopen.
En je ziet naar gelang de kleuren die we erop zetten, heb je dan de soort straling die uitgezonden worden. Dus de staafjes achteraan gaan naar het midden willen evolueren om dus die neutralere toestand te bereiken. En die gaan blauw zijn die, dus die zenden beta-min-straling uit. Dus ook hier lichten we eigenlijk het begrip isotopen toe en ook soorten straling. Hè. We spreken al van beta straling, alfa-straling en dan of dat je een proton-emissie, neutron-emissie krijgt. Ook hier weer zie je een mogelijkheid om de basisbegrippen toegelicht te krijgen via de audiogids.
Ja, dat vind ik wel heel tof. Je hebt hier de keuze isotopen. Je maakt me nieuwsgierig en dan kan je klikken op de basics. En rechts staat er ook zo'n heel ernstige professor die zegt, vertel mij alles. En dan kan je klikken op woord expert. Leuk zeg. Ook ja, een soort van differentiatie in hoeveelheid informatie er op je afkomt.
Absoluut, ja. Dat is ook de bedoeling. Je zal merken, de expo, wij hebben mensen gehad die hier al heel de dag hebben doorgebracht. Die echt op alles klikken, elk audiofragment beluisteren. Wij zelf spreken van een tweetal uren. Dan heb je zo die rode draad, die vier delen kunnen doorlopen. Maar allee, we vinden het heel belangrijk. Het publiek is heel divers, dus wij willen ook een aanbod hebben dat divers gaat en dat elk publiek of elke bezoeker dan aan bod kan laten komen.
Je zou denken dat dit prachtige gebouw voornamelijk daarvoor gebouwd is, maar Tableau heeft ook nog een andere functie, Anneliese.
Zeker. Tableau, naast dat de functie van bezoekerscentrum, zijn wij ook een ontmoetingscentrum. Ik heb het daar juist in de expo al even toegelicht. De gemeente Dessel, de bevolking van Dessel, heeft hier aanvaard dat die oppervlakteberging er komt. En in ruil daarvoor hebben zij ook gevraagd, ja, dan willen wij zo'n centrum. Wij hebben gezegd, oké, een informatiecentrum, maar we gaan daar direct ook een bredere functie aan hangen. Ontmoetingscentrum betekent dus dat de mensen van hier ter plekke, de omgevende, de omliggende gemeente, dat die hier terecht kunnen voor vergaderzalen. We hebben ook een theaterzaal waar activiteiten kunnen georganiseerd worden van verenigingen, waar een koor kan optreden. En we hebben ook een bistro in huis waarbij mensen snel iets kunnen drinken of eten. Dus je merkt dat we echt een open huis willen zijn, waarbij we niet alleen die informatiefunctie opnemen, maar waarbij we ook echt die functie van sociale actor willen zijn en ook de lokale bevolking met elkaar in contact laten komen, maar ook anderzijds de bezoekers die vanuit elders in België komen of eventueel zelfs internationale bezoekers, dat we die ook die lokale omgeving, die lokale mensen willen laten kennen en de cultuur hier ook leren opsnuiven.
En dan slaan we een nieuwe ruimte in met een projectie. En ik gok dat dat de toekomst is voor de site hier.
Absoluut. Dus we hebben om die oppervlakteberging die er nog niet is en die er de komende jaren gaat komen te duiden, hebben we maquetten gemaakt. Dus je hebt Tableau hier in de rechterkant.
Oh ja, ik was mij nog niet goed aan het oriënteren. Ja. Wij zitten daar.
Ja,
de tafel daar.
Dan heb je al die witte gebouwtjes in het midden, is de site van Belgoproces, waar heel het verwerking gebeurt die we juist bekeken hebben. En dan de twee gele elementen die je ziet, dat zijn de modules die we bouwen om dus die radioactieve vaten die overblijven op het einde van het verwerkingsproces in op te slaan. En hier bijvoorbeeld heb je het kanaal. Dat is dat de gemeente Dessel en Mol scheidt. En bijvoorbeeld hier heb je het grondgebied van SCK en Vito, die hier ook gelezen zijn. Naast de maquette hebben we een soort van geleidend scherm, waar je dus elk gebouw even kan uitlichten en kijken. We zitten momenteel met een tijdelijke opslag. De vaten die nu verwerkt zijn, worden tijdelijk opgeslaan. Maar dus die twee modules zijn echt de definitieve berging die gaat komen. Om u een idee te geven, visueel hebben we dus een aantal grafische voorstellingen artistieke voorstellingen, om te duiden. Dus dit is een van de modules die gebouwd wordt. Je merkt dat er daar echt betonblokjes...
Ja, dat zijn niet meer die vaten van daarnet. Die zitten nog eens in een beton kubus. Dat stapelt natuurlijk wel makkelijker.
Voilà. Dus je haalt het goed aan. We moeten een methode zoeken die goed stapelt, die ook voor 300 jaar stabiel blijft. Dus dan gaan we niet met de vaten werken, maar gaan we wel met betonblokjes werken. Betonblokken waarin één groot vat of vier kleine vaten kunnen zitten. En ook weer hier, je hebt de afscherming van je beton, die we de monoliet noemen. En opnieuw, als de vaten erin zitten, gaan we die ook weer vullen met die betonmortel. Dus je creëert, we hadden daar juist al ons vat waar binnen al beton zit. Dan zitten we naast het vat, heb je opnieuw de betonvulling. En dan nog eens de betonnen monoliet. En die wordt dan nog in een module gezet met ook weer betonwanden overal. Dus je merkt dat we meerdere fysieke barrières gaan inbouwen om dus te maken dat voor 300 jaar lang die radioactiviteit besloten blijft.
Ik zie hier ook een... Wat is de bedoeling met het hendeltje? Er is hier zo een... Zoals je van die automaten hebt, van die grijpautomaten, moet ik iets met het hendeltje doen? Wat moet ik doen?
Het is eigenlijk een soort spel waarbij dat we de jongeren die ons bezoeken, of de volwassenen, kunnen oefenen om zo'n monolietblokken te stapelen. Want ook daar, voor dus alle veiligheid, gaat alles automatisch gebeuren. Dus daar gaan geen mensen zijn die die betonmonolieten op elkaar gaan stapelen. Dat zou ook gewoon naar gewicht toe niet kunnen. Dus dat wordt volledig automatisch met robots gedaan.
En ik ben er vreselijk slecht in. Ah, wacht. Ik zie daar is nog een leeg gat. Kan die daar? Nee. Goh, ik ben hier echt heel slecht in. Ik weet ook niet hoe wat de bedoeling is.
Ja.
Dus, nee, wat moet ik doen?
Dus eigenlijk moet je hem eerst... Ja, je moet
hem eerst moeten, ik dacht dat ik hem al vast
dus
had, maar jongens toch.
Je hebt het kleine wagentje dat dus
ja,
de nieuwe...
Dus, ja, nemen, voilà.
En nu kan je dus zeggen van waar wil je hem plaatsen? Ga je
ja.
En je merkt dus, naar gelang het symbooltje geel, oranje of rood is, heb je laag radioactief, middel radioactief of hoog radioactief. En ook daar, zoals hij hier aangeeft, de hoog radioactieve monolieten gaan we in het midden plaatsen. En daar rond de laag radioactieve, omdat je daar ook weer die barrière hebt die je inbouwt van afstand. Maar ja. Ook dit is weer een opstelling waarbij dat we iets meer kijken naar de jongere bezoeker, die dan misschien niet heel die theorie kan volgen, maar die wel even kan spelen met die monolieten en die dan toch zal onthouden, oké, zo'n oppervlakteberging wordt samengesteld met die betonblokken en dat gaat volledig automatisch gebeuren. En je ziet, na een paar oefeningen wordt je er al veel...
Ja, doe maar de rest van de rondleiding zonder mij, Annelies. Nee. Jullie hebben hier een grote opdracht voor de boeg, want hier komt een opbergcentrum dat hier toch een 300 tot 350 jaar gaat blijven bestaan. We weten niet hoe de mensen er gaan uitzien binnen 300 jaar en toch wil Tableau een soort van blijvende herinnering daarvoor bieden. Hoe pakken jullie dat precies aan? Heb je daar tips over? Voor moest er nog ergens iemand zijn die zoiets wil aanpakken?
Het klopt dat dat niet evident is. Dus bij de bouw van het infocentrum is daar heel goed over nagedacht. En het gebouw, Tableau zelf, is een betonnen constructie. Dus daar is het idee dat die constructie zeker ook voor die 300 jaar kan meegaan. En dat we met onze gebouw eigenlijk een marker zijn. Hè? Dat we aanduiden van hier in de buurt ligt die oppervlakteberging van dat laag radioactief afval. Dat is heel belangrijk. Anderzijds willen we hier als ontmoetingscentrum ook, hoe meer mensen weet hebben van dat Tableau hier is, dat die berging hier is, hoe meer ook die boodschap doorgegeven zal worden. En daar ook moeten we natuurlijk op die lokale bevolking tellen, dat ze van generatie tot generatie die boodschap willen doorgeven. Daarom ook dat wij echt ook een scholenwerking willen opbouwen met de scholen uit Dessel, uit Mol. We hebben zo'n klein project, Reporters van Morgen noemt dat, waarbij we jongeren van 12 jaar aanzetten tot een verhaal vertellen en dat we die verhalen dan van jaar tot jaar willen doorgeven. Dat zijn allemaal kleine stapjes die we zetten om eigenlijk het maatschappelijk geheugen te maken, zodanig dat iedereen weet waarom Tableau hier is en dat we toch attentvol moeten zijn voor die berging die hier gedurende 300 jaar moet aanwezig zijn en moet veilig blijven.
Afsluiten bij deze podcast doen we altijd met tips die jij zelf nog hebt. Ik denk dat ik de eerste tip wel al kan raden voor mensen thuis die aan het luisteren zijn, Anneliese.
Ja, ik zou zeggen, tableau hè, is altijd open en je kan ons bezoeken. Maar ik wil daar verder op inspelen. Ik denk binnen België dat we heel leuke musea, instellingen hebben die kunnen bezocht worden, die allemaal een tipje van de sluier, de wetenschappelijke sluier lichten. Je hebt bijvoorbeeld het Instituut Museum voor Natuurwetenschappen. Je hebt het Planetarium van Brussel, waar ik ook nog gewerkt heb. Je hebt Technopolis, je hebt Hydrodoe. Elk van die instellingen neemt een bepaald soort wetenschap of een bepaald thema dat aan bod komt. Ik denk dat die allemaal ook op een heel open manier naar hun publiek stappen. Dus dat is iets dat ik zelf enorm graag doe. Zelfs als ik op reis ga in andere landen, ga ik ook altijd een beetje op zoek naar een natuurkundig museum of naar een planetarium. En wat ik zelf ook enorm leuk vind, is de laatste tijd, is een initiatief als het Nerdland Festival. Dat zijn zaken die op een plezante manier wetenschap zelfs voor die allerkleinste bezoekers aan bod laten komen. En dat vind ik toch ook enorm belangrijk. En zeker ook alle STEM-initiatieven die je binnen onderwijs hebt, scholen die daar ook echt wel als thema naar voorbrengen. In mijn tijd bestond dat nog niet, dat je nog de klassieke richtingen die je moest kiezen, maar stel dat ik nu in het onderwijs nog een keuze zou moeten maken, zou dat zeker iets zijn waar ik voor kies. En ja, ik denk dat dat heel plezant is, dat je merkt dat wetenschap van lang zo meer in ons dagelijks leven doordringt en dat we van lang zo minder schrik hebben er eigenlijk schrik van hebben. Want dan merk ik soms bij mensen zo van, oei, ik ken er te weinig van en dat is veel te moeilijk. En eigenlijk is dat een vorm van angstreactie, omdat het onbekend is. En daar vind ik wel belangrijk, heden ten dagen, dat we meer en meer van die mogelijkheden bieden aan mensen om dat ze bekend kunnen raken met alle soorten wetenschap en met alle soorten onderzoek.
Goed, wat staat er ons nog te wachten?
Ja, we hebben nu nog het laatste stukje van de berging. Tot hiertoe, mensen die goed gevolgd hebben we eigenlijk alleen nog maar gesproken van het laag radioactieve afval.
Aha.
Het afval vanuit de industrie, vanuit de medische sector. We hebben natuurlijk ook het hoge radioactieve afval. Het afval dat voornamelijk van de kerncentrales komt.
Ja, ja.
En hier en daar ook uit onderzoek. Dat hoogactief afval blijft gedurende tienduizenden tot 1 miljoen jaar actief. Dus als je zo lang actief blijft, dan moet je natuurlijk, ben je niet genoeg gediend met die oppervlakteberging van 300 jaar. Dat onderzoek is hier ook gebeurd. We hebben hier in Mol, dus op het terrein van SCK, hebben we een ondergrondse schacht. Hades wordt die genoemd. Dus dat is een ondergronds laboratorium op 225 meter onder de grond.
Mol is hier vlakbij en ik zie hier ook een lift en dan een banner van Hades. Betekent dit dat wij op dit punt naar Hades kunnen gaan?
Wel, ik zou heel graag ja zeggen. En ik kan zeggen, virtueel kunnen wij met onze lift naar Hades gaan. Het blijft een virtuele beleving. Het is dus zo, Hades is echt een onderzoekslaboratorium, dus dat is onmogelijk om daar iedereen die daar interesse voor zou hebben te ontvangen. Daarom dat wij gezegd hebben, we vinden het toch belangrijk om aan de mensen te tonen van hoe ziet zo een lift en die ondergrondse gang dan uit.
Ja, en als je wil weten hoe die virtuele lift naar Hades eruit ziet, dan moet je zelf eens op bezoek gaan, hè, bij Tableau in Dessel. That's it. Volgende week mag ik weer een kruisje zetten op mijn Nerdland bingo-kaart, want dan ga ik me even verbazen over de drukke, drukke agenda van Hetty Helsmoortel. Een nieuwe missie-theatertour, de Nerdland voor kleine nerds special in de Lotto Arena en dan ook nog eens de voorbereidingen voor het Nerdland Festival van 2023. Daar vertelt ze allemaal over volgende week dus. Tot dan! Praatjes over wetenschap is een podcast van Doody Sot, de plek voor heldere communicatie en presentatie, want wij kunnen het heel goed uitleggen. Volg Praatjes over wetenschap op Instagram en Twitter @overwetenschap. Heb je zelf een vraag of opmerking, laat die dan achter in het contactformulier op praatjesoverwetenschap.be. Daar vind je ook de show notes met alle tips die je zo net hoorde. En het zou ons geweldig helpen mocht je deze podcast zelf tippen aan collega's of kennis kennissen. En als je het echt goed vond, ja, dan mag je altijd een recensie achterlaten in de app waarin je net hebt geluisterd. Productie van deze podcast gebeurde door mezelf, Jacot Brokken, en de muziek die je hoort werd gemaakt door Tom Janssens.